Wie heeft er zin in vanmorgen? Alright. Ik heb een heel erg tof thema. Dat is dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En het subthema wat ik daarbij kreeg... is iets dat... er wordt daar heel veel, heel mooi aan toegevoegd. Met Jezus heb je zin in het leven. Nou, wie voelt zich zo? Ik durf het niet te vragen, maar ze bijna vragen wie voelt zich niet zo. Dan zegt Glenn natuurlijk, kom maar naar voren, dan gaan we zingen met elkaar, dan komt het allemaal weer goed. Maar ik moest wel gelijk denken aan al die mensen die het lastig vinden om dat te zeggen, omdat ze daarmee worstelen. En misschien dat mijn boodschap van morgen jou ook wel bijzonder aanspreekt. En zeker in lijn met ook het verlies van Dolph van Family 7, dacht ik, het is helemaal niet verkeerd dat dat zo samenvalt, ook met deze samenkomst. En ik denk dat ik een aantal hele krachtige dingen mag zeggen vanmorgen over jouw tranen. En ik weet dat er iets moois voor je klaar ligt, achter de horizon, achter de trauma's, achter de uitdagingen. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik ben een evangelist. Ik voel me geroepen om mensen bij Jezus te brengen. Het liefst met de honderdduizenden tegelijk. En evangelisten staan erom bekend dat ze altijd veel van kracht hebben, veel geloof, gaven van geloof. Ook dat herken ik bij mezelf. Regelmatig grote uitdagingen en toch weet ik dat God het gaat doen. En ik kan ook een hele rij aan getuigenissen vertellen waarvan je denkt, wauw, weet je, dat God die dingen doen kan. Daar zit mijn leven vol mee. En tegelijkertijd kenmerkt mijn leven zich met ups en downs op een manier die ik gewoon niet kan omschrijven, die ik echt moeilijk vind. Dat ik soms zo diep ga dat ik denk, Heer, hoe kan dat nou bij de roeping van een evangelist horen? Nou, hij heeft wel eens gehoord natuurlijk, hoe hoger het gebouw, hoe dieper het fundament. Dus dat hoop ik dan altijd maar. Dan zeg ik, nou Heer, alles wat we dan maar meemaken, dat moet dan ook een reden hebben. Maar ik heb één ding al wel heel jong besloten. En dat is dat alles wat ik meemaak en leren mag, daar wil ik eerlijk, kwetsbaar en open over zijn. En dat betekent dus dat er regelmatig samenkomsten zijn met mij, dat je eerder de zakdoek moet pakken als dat je uit je dak gaat, omdat er fantastische dingen gebeuren. En dat lijkt zo niet te passen bij een evangelist. Dat lijkt zo niet te passen bij de bediening van kracht. En tegelijkertijd, misschien wel in deze tijd, is dat belangrijker dan ooit. Want kwetsbaarheid is kracht. En ik geloof ook dat we er naartoe moeten. En ik hoop dat ik daarin misschien een voorbeeld kan zijn, ook in mijn generatie, dat we leren kwetsbaar zijn vanaf een podium. En deze grote mannen zijn ons voorgegaan. En zijn eerlijk geweest, zijn kwetsbaar geweest. Hebben delen van hun hart laten zien. Daarin hebben wij de veiligheid ervaren om daar ook mee verder te gaan. En misschien zelfs nog wel een tikje kwetsbaarder te zijn dan dat sommige mensen zouden zeggen, is dat nou wel zo slim om te doen? Dus ook mijn verontschuldiging voor vandaag, mocht het wat te kwetsbaar worden voor je gevoel. Ik weet me omringd door een God van liefde. En ik weet ook dat de waarheid belangrijker is dan een mooi verhaal. Simply Jesus, wat we gaan doen, wat we ook live gaan uitzenden inderdaad, via Family 7, de Groot Nieuwsradio. Waar ik over spreken ga daar is geloven op maandag. Want we zitten nu allemaal op de berg waar de kracht van God is en waar je de heerlijkheid van de Heer ervaart. En waar als je twijfelt je liedjes over kan zingen, maar als je dan straks maandag weer wakker wordt, hoe doe je dat dan? En als je dan kijkt naar mij als ik hier sta of iemand anders die hier staat en die houdt zijn verhaal en je probeert dat te voegen in je dagelijks leven. Wanneer gebeurt dat? En ik denk dat we er naartoe moeten dat we leren dat we oké zijn zoals we zijn in al de fases waarin we wandelen. Start jezelf te omarmen op de plek waar je staat vandaag. Alsjeblieft, heb genade voor jezelf. Wij zijn zo goed om de wereld genade te geven, maar naar onszelf kunnen we soms enorm hard zijn. Ken je dat? Je had beter moeten weten als kind van God. Je had nu, heb je die gedachte wel eens? Op dit punt in je leven had je al zoveel verder moeten zijn. Toen ik van de week met een goede vriend sprak over de reis in zijn hart, Toen zei ik, moet ik dan weer helemaal naar binnen, zei hij. Moet ik dan weer helemaal naar binnen? Ik dacht dat ik het allemaal gedaan had. Dat dacht ik ook. Ik groeide op met conferenties over de liefde van de Vader. Ik denk, ik kan niks missen. En toch kwam ik erachter dat er in mijn hart nog zoveel schaduwkanten waren. Zoveel schuilhoeken waren. Zoveel lijken uit de kast. En dus ging ik op reis. En ik heb erover geschreven. En dat wil ik echt van harte bij je aanbevelen. Dit boekje is Reis door je hart. En dat vertelt mijn reis door mijn hart. En ik geloof dat het jouw reis zou kunnen aansporen om die aan te gaan. Ik heb nog een ander verschrikkelijk boek. En dat heet Jezus en Burnout. En ik weet niet of je het doorhebt, maar we leven in een maatschappij waar steeds meer mensen opgebrand raken. En dat boek is zo verschrikkelijk hard nodig. Omdat ik zie dat zoveel mensen erin vast komen te zitten. En alles wat ik schrijf is eigenlijk gewoon ervaring. Ik heb het meegemaakt, ben er doorheen gegaan, schrijf het eerlijk op. En ik weet dat het je tot zegen zal zijn. We hebben een hele toffe combi deal, dat als je twee boeken neemt, dan zijn ze samen €20. Hey Jan, zou jij mij willen helpen? Reis door je hart. Kijk, als je deze ontvangt, dan ziet Jan dus aan je dat je er wel één kan gebruiken. Dat snap je natuurlijk wel. Ik zal de andere kant op kijken. Ja, die mag je zo, maar dan mag je zo terugkomen. Je moet wel in beweging blijven, Jan. Dan heb ik hier zo Jezus delen. En dan heb ik iets van lezen. Je hoort liedjes op de radio. I want to know what love is. I want you to show me. I want to know what love is. I want you to show me. Ik weet niet, die gitarist jongen die hier staat. My goodness, die is een partij goed. Wauw. Nou ja, die kan dat dan dus echt. Maar dat is de wereld. Zij hunkert naar de liefde en de warmte van God. En wat ik heb ontdekt is dat er niet één manier is waarop je mensen bij Jezus brengt. Ik zeg altijd, ik heb maar één van de vele manieren, maar hij mag er zijn. En ik geloof echt dat God je roept in jouw unieke persoonlijkheid om het te doen zoals jij het alleen maar doen kan. En daar kan dit boekje je bij helpen. Zo Jan, als je Jezus delen wil en als je hem ook wil, dan kun je zo meteen naar dat kleine hoekje komen daar. Daar staat Hester en die zal je helpen aan een fantastische aanbieding vandaag. Laten we de Bijbel even openslaan als je de Bijbel bij je hebt. Mijn thematekst staat in het hoofdstuk van Johannes, hoofdstuk 11. En mijn thematekst is pas in vers 25, maar ik wil beginnen in de context van het verhaal. Johannes, hoofdstuk 11, vers 1. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Sorry hoor, ik moet het even zeggen. Goed zo. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Betanië. Het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft. En zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. Ik vind het zo mooi om die dingen in de context te zien. Dat die vrouw die zich zo door Jezus vergeven wist. Waarvan de farizeeërs zeiden, als hij eens wist wie er daar aan zijn voeten zat te pielen, dan was het echt een profeet, zeg maar zo. Haar broer werd een van Jezus' beste vrienden. Jezus stopt nooit bij een wonder. Hij stopt nooit bij een vergeving, maar er ontstaat een relatie, er ontstaat een diepe band met mensen voor wie die heel veel heeft betekend. En de zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus die hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij hoorde Toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Er zijn dingen die Jezus expres doet, die ik soms echt niet snap. En die de wereld ook niet snapt. Als de nood hoog is, dan lijkt God wel soms extra geduld te hebben. Heb je ook wel eens dat de Heer moet doorkomen met iets waarvan je hoopt dat hij het vandaag doet en dan doet hij het pas een week later? Herken je dat? Sommigen zullen misschien zeggen, ik zit nog te wachten. Het is überhaupt al heel lang geleden. Maar het is vaak niet zo zoals dat wij zouden plannen. En dan blijft hij gewoon dus. Maar ook even zo. Er is iemand die lijdt aan de andere kant van de plaats waar hij was. En hij had het vermogen om easy te blijven in de situatie. Jezus had geen last van ongepaste zorg. Hoor je wat ik zeg? Je kan een ongepast zorgprofiel ontwikkelen waarin je een soort fixer bent. Hè? Waarin je alles oplossen wil voor mensen. Echt de people pleaser. Heel veel mensen hebben er last van. Maar Jezus had dat niet hoor. Hij was bewogen. En hij was een absolute persoonlijkheid die ook zorgde. Maar hij nam ook gewoon pauze. En hij kon er ook heerlijk van genieten. Al wist hij dat iemand anders aan de andere kant hem ontzettend nodig had. Maar hij wist, kijk, Jezus weet dingen die mensen niet weten. Hij denkt in een heel andere dimensie. Nou, vers 7. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerde de leerlingen, de Joden willen u stenigen. En nu wilt u daar toch weer naartoe. En Jezus telt de dag niet 12 uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. Nou ja, preek van Wim, hè? Dan loop je tegen de boom als je in het donker gaat wandelen in het bos. Nadat hij dit gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. Jezus die wist al wat er aan de hand was, en het leek wel alsof hij erop zat te wachten. En de leerlingen die zeiden, als hij slaapt, nou dan zal hij vast wel beter worden, want slaap is goed voor je. Als je uitrust, dan word je vanzelf weer beter. Dat is hun referentie van wat Jezus zou moeten doen. En zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde, in vers 13, dat hij gestorven was. Vers 14. Toen zei hij rond tot, Lazarus is gestorven. Dat is ook wel mooi van de Heer Jezus. Hun denken, ja, als hij een slaapje doet, dan wordt hij beter. En dan zegt Jezus gewoon plat uit, zegt hij, joh, hij is dood hoor, weet je wel. Hij is er echt niet meer. Vers 15. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. In andere woorden, hij zegt, ik ben blij dat ik heb gewacht, heb ik niet voor niks gedaan. Hij is er nu niet meer, hier ben ik blij om. Want nu ga ik je iets laten zien waarvan je nooit voor mogelijk had gehouden dat ik dat doen kan. En Thomas, vers 16, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Want die dacht, ja, als we die kant op lopen, dan worden we gestenigd en ik verlaat hem niet. Nou, vers 17, er zijn zoveel details waar je in kan duiken, maar ik moet mijn lijn even vasthouden, want er komen een aantal hele mooie dingen omhoog zo meteen. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. En toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En ik denk dat ze gelijk had. En dat is de hele reden waarom Jezus er niet wilde zijn. Want hij had een groter wonder voor ogen. En vers 22, maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Zo mooi, hè? En Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Ze dacht dat het een troostopmerking was van Jezus. Komt allemaal goed. Aan het einde zullen we met elkaar in de hemel zijn. Hè? Dan zal alles beter zijn. Maar Jezus zei toen, en dit is de thematekst die ik gehad heb, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Ik vraag me af of ze echt doorhad wat hij zei. Jezus zei, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft. In andere woorden, als je sterft zul je de dood niet zien, maar je leven zal doorgaan in de eeuwigheid. Dolf die weet nu precies hoe dat werkt. Hij heeft het ervaren. Hij heeft zijn tent, zijn hemelse, zijn aardse tent achtergelaten. Die niet meer in staat was om zijn persoonlijkheid in deze wereld te weerspiegelen. Hij is naar God toegegaan. En onder deze belofte van Jezus mogen we weten dat Dolf niet zomaar gestorven is, maar dat hij doorleeft in alle eeuwigheid. Ieder mens heeft eeuwigheidswaarde. Je leeft voor eeuwig, of je dat nou wil of niet. Weet je dat? Dat is het probleem met mensen die denken, ja, als het over is, is het over. Maar dat is gewoon niet waar. Je bent een eeuwigheidspersoon. Daarom hebben we er ook zo'n ontzettende hekel aan om te sterven. Omdat we nooit bedoeld zijn om te sterven. God heeft ons gemaakt voor de eeuwigheid. Daarom vinden we het een verschrikkelijk afscheid. Nou, vers 28. Na deze woorden gingen ze terug. En ze nam haar zuster Maria apart en ze zei, de meester is er en hij vraagt naar je. En zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet gekomen was. Hij hield zich dus nog wat afzijdig van de hele meute rondom de begrafenis van Lazarus. En toen de Joden die bij haar naar huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. En zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en zei ze, Heer, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Precies dezelfde pijn als haar zuster. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd, zei hij. Kom maar, kijk hier. En dan staat er in vers 35, en dit is even misschien wel de krachtigste tekst van deze morgen. Jezus begon ook te huilen. In het Engels staat er zo mooi, and Jesus wept. Ik ga alvast een tipje van de sluier lichten. De tranen van Jezus hebben opwekkingskracht. Are you ready? En de Joden die zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van de blinden geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. En ook dit ergerde Jezus. Wil je iemand zijn die Jezus ergert? Of wil je iemand zijn die Jezus triggered in the right way? In geloof. Ik heb een buurman, die doet hetzelfde spelletje met mij. Ik heb een fantastische buurman. Hij is echt een superleuke, hele amicale, vrolijke man. Helemaal gewoon leuk. Maar als wij samen aan het klussen zijn in de tuin en er moet een schutting uit en het gaat niet vanzelf en ik op een gegeven moment met een aantal schuttingdelen door zijn deur naar buiten moet, zit er aan een van die grote schuttingpalen zit een hele grote stalen voet. Ken je dat? Om hem te verankeren in de grond. En ik met mijn lompe gedrag, van, ja, ik ben een prediker, ik ben niet zozeer echt een klusser. Ik heb niet twee linkerhanden, maar ik ben ook niet een topper, weet je. Dus Joyce die zegt altijd van, als er iets moet gebeuren in huis, dan zeg ik van, ja, ik wil het wel doen. En dan zegt ze, maar het moet wel echt goed gebeuren, schat. Nou, dan snap je wel wat ze daarmee bedoelt. Maar wat gebeurt er? Ik loop, echt waar, zo lomp als dat ik ben, een stuk uit de binnenkant van zijn deur met die voet, weet je. Dus er gaat ongeveer zo'n stuk hout vanaf. Maar ik schaam me natuurlijk. Ik zeg, sorry jongen, ik zeg, dat had ik niet over kunnen zien. Toen zegt hij gewoon, hij zegt, maar jij kunt toch alles maken? Ik zei, hoe bedoel je dat? En bij jou gaan toch ook de blinden weer zien en zo? In Afrika? Dan is dit voor jou toch geen probleem? Hè? Zo. En Jezus ergerde zich. Come on! Oh, dan kan ik me identificeren met hem. Ook dit ergerde Jezus, vers 38. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei, haal die steen weg. En Martha, de zuster van de doden, zei, maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. En Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En toen haalde ze de steen weg en daarop keek hij omhoog. En hij zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit te willen van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. En wat ik zo mooi vind bij Jezus, is dat het bij Jezus zo easy gebeurt. Dan staat er gewoon in de volgende tekst, de dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Oh my Lord, wat had ik dat graag willen zien. Wat had ik er graag bij willen zijn. Jezus had geen 24 uur bidstond nodig om dit te dienen. Hij ging ook niet 8 keer roepen voordat het gebeurde. Dead rise, weet je. Hij staat ook niet in de Bijbel dat hij kaart in tongen ging binnen en rondjes ging lopen. Er stond niet dat hij op zijn tamboerijn ging slaan, weet je wel, voor de ingang van het graf. Niets van dat alles was nodig voor de Zoon van God om tot zijn doel te komen. Nou, wij hebben heel veel manieren tegenwoordig ontwikkeld waarin we hopen, denken dat het werkt. En ik doe er ook aan mee, dat als ik op een bepaalde manier mijn stem inzet, weet je, dat er misschien meer kracht vanuit gaat. Maar denk je nou echt dat er kracht vanuit gaat uit mijn dynamiek? Of denk je dat de kracht zit in de naam van Jezus? Amen. Ik zou zo wensen dat we momenten kunnen meemaken met elkaar. En misschien is het ook wel tijdens de conferentie dat we gewoon zijn naam kunnen fluisteren en het gebeurt. Waarom niet nu? Jezus. En ik vind het zo mooi dat Jezus, hij roept. Lazarus. En iemand zei eens, dit is volgens mij zijn laatste wonder voordat hij uiteindelijk naar het kruis gaat. En het was niet voor niets dat hij iemand uit de dood opwekte voordat hij zelf liet zien wat het betekent om de opstanding in het leven te zijn. En wat dacht je van deze? Deze is helemaal leuk. Voordat Jezus zelf aankwam in het dodenrijk, kondigde hij zichzelf alvast aan. Met zijn stem. In het graf. Dus de demonen hadden hem al eens gehoord. Je zou kunnen denken, als ze een tikje intelligent waren, dat ze verbindingen konden maken. En die verschrikkelijke stem, waardoor ze Lazarus weer los moesten laten, want ze konden niet anders, hè. Dachten, als die man hier zelf komt, dan hebben we helemaal een groter probleem. En toch heeft de duivel zijn plan doorgezet om Jezus aan het kruis te nagelen. En dan zegt de Bijbel, dat was de grootste fout in zijn hele carrière. Als hij wist wat hij deed, toen hij de Zoon van God aan het kruis genageld had, had hij het nooit gedaan. Ik ben nog wel een beetje tammetjes, hoor. Woe. Mijn referentie is Afrika, hè? Pakistan. Dus u mag. Hoeft niet, hè? Niemand is wat verplicht. Wees vooral jezelf. Maar ik hou van... Tikkeltje... Halleluja en amen hier en daar. Zo is een keer. Weet je wat zo leuk is aan vrij zijn? Hier kan je dat gewoon doen zonder dat iemand raar naar je kijkt. Of niet? Dus als u het nou helemaal niet gewend bent en u denkt, nou, bij mij in de kerk, dan zouden ze allemaal van de stoel vallen. Pak je kans en doe het hier. Ja, toch? Even een korte amen of een korte halleluja. Als je het ergens wil proberen, probeer het hier. You're safe, weet je. En er is altijd iemand gekker dan jij, dat is namelijk Jan-Paul. Het is 1-0, Jan. Maar het probleem is dat Jan nog moet komen, hè? Lazarus, kom naar buiten. En de dode die kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld. Nou, wat ik heel bijzonder vind in dit traject, is als we kijken naar die ene Bijbeltekst, waar Jezus zegt, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Dat opstanding en leven en zin in het leven komen nadat je tot leven bent gekomen. Ben je dat met me eens? Dus zin in het leven komt na de opstanding, komt na het besef van leven en komt daarna in de volle zin dat je echt ervaart, ik mag er zijn, ik mag leven. Maar voordat je kan opstaan, moet je eerst dood zijn gegaan. Sterven. En als er dan sterfte is, dan is er ook altijd verdriet. Tranen. En daarom vind ik het zo onvoorstelbaar krachtig. Er is een heel vers aangeweid, vers 35. Jezus begon te huilen, dat is alles wat er staat. En de reden waarom dat zo compact daar staat, is denk ik ook om te benadrukken hoeveel kracht daarvan uitging. Wanneer Jezus begint te huilen. En ik wil iets zeggen, als je dat oké vindt, over je tranen. Ik geloof dat er opstandingskracht is in tranen. En je kunt je voorstellen dat het in de tranen is van de Heer Jezus. Maar ik geloof ook dat de opstandingskracht is in jouw tranen. En mensen die door verschillende seizoenen in het leven zijn gegaan, van verdriet, van rouw, van verlies, die weten ook dat na tranen er opnieuw weer plezier kan komen. En dat aan de voordeur van die tranen je het gevoel hebt dat je het nooit zou kunnen overleven, maar dat als je, if you stick to it, je er uiteindelijk misschien zelfs wel door gezegend bent. Dat je op de een of andere manier rijker bent geworden, maar je kunt het niet precies uitleggen, maar toch ben je een mooie mens. En ik herken die mensen, omdat ze een bepaalde diepte met zich meebrengen. Een bepaalde invloed, een bepaalde... Ik kan het moeilijk onder woorden brengen, maar ik herken het. Ik kan het zien, ik kan het voelen. Maar weet je wat ik ook herken? Dat zijn mensen die bang zijn om te huilen en het telkens uit de weg gaan. Want die willen zin hebben in het leven. En als nou hier zo mijn tranen zijn, en hier de dood is, en hier de opstanding, en hier het leven, maar ik sta nog maar hier, en als ik daar in de buurt kom, en ik begin te huilen, en dat niet wil, dan zou het kunnen zijn dat ik mijn leven spendeer om te ontwijken datgene wat mij zo ontzettend veel zeer doet. Kun je me een beetje volgen? Terwijl God zegt, staat aan de achterkant van de doden. Hij zegt, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Nou, come on this way. Want dit is waar ik je hebben wil. Ik wil dat je vrij bent. Ik wil dat je vrij zijn. Hè? Ik wil dat je vol bent van mijn geest. Ik wil dat je je vergeven voelt. Ik wil dat je schaamte, je schuld is weggewassen. Ik heb het echte leven voor jou. Ja, ik wil wel komen, maar het ziet er allemaal zo eng uit. Er zijn zoveel obstakels onderweg naar u toe, dat ik niet precies weet hoe ik hem pakken moet. Rechts of links of dwars er doorheen. En ik wil vooral niet huilen. Want ik wil het verdriet niet voelen. Ik wil de pijn niet kennen die misschien ergens opgeslagen zit in mijn eigen hart. Want stel je voor dat ik opnieuw op reis zou moeten gaan in mijn eigen hart. Psalm 126 vers 6 zegt, wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. In andere woorden, als jij met tranen de weg gaat die God je laat zien, waarin je eerst misschien zult moeten huilen, zult moeten rouwen, zult moeten doen, zegt God, dat is als zaad. En uiteindelijk kom je aan de andere kant door de opstanding en het leven op zo'n manier tot leven dat je rijk bent van oogst om uit te delen aan andere mensen. Kun je jezelf dat voorstellen, dat je een leven leven kan? Aan de andere kant van pijn. Waar je niet meer bang bent om er tegenaan te lopen, maar waar je weet, ik heb ermee gedeeld. Ik ben er doorheen gegaan. Ik heb over gehuild. Ik heb erover nagedacht. Ik heb het bij God gebracht. En hij heeft die genezing in mijn hart bewerkt. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer die sterft. Ik ga iets bijzonders zeggen over tranen. Wist je dat als je tranen onder een microscoop legt, dat elke traan heeft zijn eigen structuur? Tranen van vreugde hebben een andere structuur dan tranen van verdriet. En tranen van rouw hebben een andere structuur dan tranen die naar buiten komen als je gaapt. Vind je dat niet intens? Elke traan heeft zijn eigen structuur. En als God dan zegt, ik verzamel al jouw tranen in een kruik, dan weet ik dat ik groot aandeelhouder ben in de hemel. Er staat een warehouse voor mijn tranen. En ik ben niet van de generatie die gelooft dat een echte man niet huilt. Ik geloof dat een echte man wel huilt. En ik geloof ook dat een echte man zijn tranen aan zijn kinderen laat zien. Ik laat mijn jongens mijn kwetsbaarheid zien. En ook mijn pijn. Want dat is het echte leven. En tranen zijn een uitkomst. Ik zou het zo willen zeggen. Tranen zijn vloeibare woorden. In het Engels is nog zoveel mooier. Liquid words. Vloeibare woorden. Wat zeggen jouw vloeibare woorden? Daarom hebben ze ook allemaal een andere structuur. Als je rouwt, als je huilt, als je plezier hebt, als je verdriet hebt, als je gewoon uitschatert van het lachen, omdat je niet meer de tranen over je wangen biggelen, omdat je gewoon zoveel plezier, pijn in je buik van het lachen en de tranen komen. Wat zeggen die tranen? Die vertellen een verhaal. Jouw tranen vertellen een verhaal. Nou, ik ben een beelddenker. Dat is echt zo grappig. Wilkin zei van, de Heer heeft je uit de bakkerij gehaald. Dat klopt. En ik dacht ook altijd, ja, ik ben een eenvoudige bakkersjongen. Maar onderweg heb ik toch gemerkt dat ik slimmer ben dan ik dacht. En de een die noemt dat de genade van de Heer, want die had het absoluut nooit zien aankomen. En de ander die denkt, ja nee, het is er toch al ingelegd met de schepping, maar hoe het ook zij. Ik heb wat dingen ontdekt. En ik zit dan hier beneden en dan kijk ik naar het podium en dan zie ik de mogelijkheden die ik heb. En dan zie ik ineens iets voor me waarvan ik denk, ja, dat laat het misschien wel heel erg goed zien. Ben je nog niet in slaap gevallen? Oké. Maak je buurman of buurvrouw even wakker. Ja, dit is het moment om echt goed op te letten. Als je dat nogal niet deed. Alright. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. Wie in mij gelooft zal niet sterven, maar zal leven. Even gewoon voor de beeldvorming. Hè? Stel je voor dat hier die plek is waar je bent opgestaan en waar je tot leven gekomen bent. Waar de belofte van God zich uit in je leven. Dus je bent christen, je bent tot geloof gekomen. Alleen wie heeft ook al gemerkt dat de echte opstandingskracht komt van binnenuit? Een heleboel van hoe jij je gedraagt heeft alles te maken met hoe jij naar jezelf van binnen kijkt. Daar gaat Jan Polsarts iets over zeggen, dus ik pas op. Uit respect, Jan, ik maak niet te veel gras voor je voeten weg. Maar het probleem is dat heel veel mensen van binnenuit die opstandingskracht niet kennen. En daarom ook gewoon heel erg kwakkelend door het leven gaan. Eigenlijk ten diepste niet echt geloven dat het echt voor hun is. Dat Jezus het echt wil doen. En de uitdaging is als volgt. Dat de realiteit van hoe jij dingen kan voelen, kan heel anders aanvoelen als dat Jezus zegt, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Ik kan het wel tegen je zeggen, ik kan het over je uitspreken. Opstanding, leven. Hier voel je hem wel. Toch? Maar op maandag als je wakker wordt en je moet kiezen met welk been je uit bed moet staan en je erachter komt dat als je je tanden aan het poetsen bent dat je toch het verkeerde been weer hebt gepakt. Wat betekent het dan om de opstanding in het leven te zijn? Hoe doe je dat? En waar zit het hem dan in? En lieve mensen, ik ben ervan overtuigd dat als je hier dingen jezelf toe-eigent, dat dat je heel erg helpt op maandag. Maar ik zou de nadruk willen leggen, pas het alsjeblieft dan toe. En niet alleen hier. Zo belangrijk. Dus je moet leren jezelf een beetje een gewoonte aanbrengen om het evangelie regelmatig aan je eigen hart te preken. En Joyce en ik, Wij doen dat regelmatig, dat als ik niet lekker in mijn vel zit of iets, dan zegt ze, honey, zegt ze, there's grace for you. Ja, zeg liever, er is genade voor jou. Dat zeg ik ook tegen haar. Zeg ik, als ik een keer chagrijnig is, zeg ik, er is genade voor je, schatje. Genade voor jou. Ze is er niet, hè? Dat is zo lekker makkelijk. Maar goed. Stel dat dit ik weet dat het een beetje armzalig is, maar stel je voor dat dit een plaatje is van mijn hart. En dan daar ligt de opstanding en het leven en de kracht. Maar zodra ik hier kom, dit is trauma. Dit is pijn. Dit is the worst thing happened to me when I was young. Ik had het geprobeerd, maar het is compleet geflopt, mislukt. En als ik hier kom, dan vullen tranen mijn ogen. Laat me zitten. Ik weet niet of je de film hebt gezien. Dat is een animatiefilm en dat heet Inside Out. Binnenste buiten. En dat gaat over emoties. En dat is zo leuk gedaan. Het is een tekenfilm. En het gaat over de emoties in een klein meisje die puber wordt. En dan heb je angry, weet je wel, zeg maar boos. Die gaat altijd uit zijn dak in haar hoofd. Weet je, dan heb je paniek en angst. Die gaat altijd helemaal flippen als er wat anders is of gebeurt. Maar dan heb je ook plezier. En plezier wil eigenlijk altijd alleen maar fun, weet je. En in de kindertijd is het ook heel erg belangrijk. Maar dan heb je ook verdriet. En verdriet loopt rond als een blauwe bubbel die helemaal depressief is. En die sleept een heel lange stroom van water achter zich aan. En alles wat zij aanraakt, elke herinnering die zij aanraakt, verandert in blauw in plaats van geel. En geel is plezier en blauw is verdriet. Dus wat er ontstaat in het hoofd van het meisje, het is echt zo gaaf om te zien, dat plezier gaat direct het gevecht aan met verdriet. Dus elke keer als zij valt, of als tranen komen, en het blauw begint te worden, en verdriet iets onzichtbaar probeert aan te raken en plezier het doorheeft, dan springt ze er bovenop en dan zegt ze, handen af! Ze moet goede herinneringen hebben aan de jeugd. Geef die herinneringen maar hier, ik zorg er wel voor, zeg maar zo. Totdat zij op een gegeven moment puber wordt en hele eilanden van plezier en fantasie beginnen te veranderen. En sterker nog, het noodlot slaat toe. En verdriet die neemt de overhand, er is een verhuizing en enzovoort. En verdriet raakte de ene herinnering naar de andere herinnering aan en er wordt ontzettend veel gehuild. En plezier is totaal zijn weg kwijt. Wordt downig, depressief en enzovoort. En dan zie je in haar hoofd, dat is allemaal heel mooi gemaakt, dat hele eilanden van vroeger van plezier beginnen af te brokkelen, beginnen af te breken. En dan denk je, dat is het einde. Maar wat ze zo mooi hebben weergegeven in die film, is dat het einde van iets ook altijd het begin is van iets nieuws. En dat God soms ruimte maakt om nieuwe dingen in je leven, in je hart te doen. Maar wanneer wij vasthouden aan onze pijn, aan onze trauma's, wanneer we er niet over willen huilen, als we er niet doorheen durven gaan door het bos, waar je inderdaad met je neus tegen de boom kan lopen, als we die reis niet aan durven gaan, is het zo moeilijk om aan die andere kant te komen. Want laten we eerlijk zijn, je hebt er wel over gehoord, de opstanding en het leven. En je weet dat het waar is en je wil het zo graag. Maar elke keer als je het probeert, dan is er trauma, dan is er verdriet, dan wordt er gehuild, dan is het lastig. Dan kan het moeilijk zijn. En dan zegt Jezus, come on man, ik ben de opstanding en het leven. Ja, maar hier, de grap van deze dingen is, hè, als we hem zo pakken, dan zijn dit zonden. Stel je voor, dit zijn zonden en weet ik het allemaal voor ellende in je leven. Dan is hier is de wortel. Maar de meeste predikers, die preken alleen maar tegen de bovenkant van dat ding. Ja, je moet ermee stoppen. En je mag dit niet doen en je mag dat niet doen. En dat is niet goed voor je. En als je dat doet, dan kun je dat ervan krijgen. Noem maar op. Maar niemand heeft het ooit over wat eronder zit. Weet je wat eronder zit? Er zit pijn. Daar zit gebrokenheid, daar zit een mens. Daar zit zoveel van jouw gevoel en je emoties, dingen die je hebt meegemaakt. Waarom je zo gedraagt zoals je gedraagt. Ik heb een besluit genomen, ik kijk nooit meer maar naar zo'n detail van iemands leven. Als ik iemand gekke dingen zie doen, dan probeer ik naar hem te kijken zoals Jezus dat deed. In zijn pleetietijd. En dan weet ik als iemand zich zo gedraagt, nou, er zit wat onder. En dan zit ik soms in de zaal en dan roepen we, ja, we moeten stoppen met porno. Weet ik het, hoeveel procent van de mannen kijkt porno? Hoor ik een vrouw zeggen, ja, vrouwen hebben tegenwoordig ook heel erg last van porno. Ja, ja, ja. Nou, dat was het dan. Dan kunnen we ook nog zeggen, ja, kom maar naar voren, dan bidden we ervoor, dan is het klaar. In sommige opzichten is dat zo. Maar wat zit er onder de pijn van je porno? Ik gaf die reactie op internet, mensen lachten me uit. Het is gewoon pleasure. Nee, nee, nee. Het is onderdrukken en ontwijken van wat je echt voelt. En God die zegt, laten we het daar eens over hebben. Want ik ben de opstanding en ik ben het leven. In andere woorden, ik wil dat je opstaat, er doorheen gaat en dat je bij me komt. En dat je regeert over al die dingen. Dus lieve vrienden, ik heb het vandaag helemaal niet over al je tekortkomingen, want ik heb er ook een heleboel. En Jan-Paul ook. Maar ik heb het vooral over wat is het dan wat daaronder zit, dat het zo moeilijk maakt. Nou, dan komt die toets mij, Heer, zie in of er in mij een helloze weg is. Oh, daar heb ik wel eens gebeden. Be careful what you wish for. En dan zegt God, nou, laat we op reis gaan, ga ik het je laten zien. Ja, maar Heer, dan moet ik huilen. Ja, zegt hij, dat, ik ook, maar dat is maar goed ook. En Jesus wept. En ik kwam aan op de plekken, jongens, ik kan het heel moeilijk beschrijven. Maar ik heb zo gejankt om dingen die ik altijd had weggestopt. Ik heb zo gehuild. En toen dacht ik, nou, ben ik vast wel genezen. Toen moest ik nog veel erger janken. En dan had ik hier nog weer een traumaatje en daar nog weer een dingetje. Achter al dat gedrag en al die lagen en ambities. En weet je wat ik het moeilijke vind? Zal ik heel eerlijk zeggen. Is dat heel veel mensen dit gewoon niet eens zien. Ze weten het niet. En ze overschreeuwen hun pijn. Met gedrag. En ze doen alsof ze nergens last van hebben. Maar de meeste van die lui die staan nog hier. En die durven daar niet doorheen te gaan. Weet je, ik vind het zo mooi wat Wilken altijd zegt. Jezus koos voor de pijn. Niet voor de verdoving. Hij koos voor de pijn. En mensen die ik zie bewegen. En die dingen hoor zeggen waarvan ik voel dat ze het hebben gemeten. Ik herken ze. Het evangelie moet hierin gestopt worden. Hier. En jij haalde het aan, hè? De overspelige vrouw. Zij werd betrapt, hete daad. Tijdens de hete daad. Waarschijnlijk. Hete daad. Caught in the act. Toch? Dat staat er. In het Engels. Caught in the act. Jij je gedragen en ik je me gewoon misdragen en ik kom er nog mee weg ook. Hoop ik. Weet je wat ik zo mooi vind? Een vriend van mij zei dat tegen mij en ik vond het zo gaaf. Zei die David, zei die, als je de angel uit de zonde wil halen, moet je de genade toepassen in die act. En dat is precies wat Jezus deed. En toen dacht ik, wow. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ik door al die, als ik heel eerlijk ben, door al die dingen in mijn hart ga en zeg, Lord, I'm so embarrassed about this. En ik moet er zo om huilen. Hey, zegt hij, that's okay. That's grace for you, man. That's the reason why I died. Ik hou van jou. Daarom stierf ik. En brokkelde hem een beetje af. En met het volgende punt huilen. Heer, ik weet het niet meer. Ik ben de opstanding in het leven. Ik deed het zodat jij vrij mag zijn. Weet je, waar bij mij het kwartje viel. Toen ik zag in mijn straat dat de jongens die zonder God leven. Gewoon zonder enkele schroom. Allemaal dingen deden. En vrolijk, gelukkig. Zonder zondebesef. En ik door schuld geknecht. Als man van God. Verderop in de straat woonde. Toen dacht ik, dat klopt iets niet. Ik ben degene die zich vergeven en geliefd zou moeten gedragen. Maar van binnenuit ga ik soms kapot aan wat ik denk dat ik anders of beter had moeten doen. Weet je, het evangelie is geen set van regels, maar is meer een map naar vrijheid, naar echte vrijheid. En dat betekent dat het evangelie aan moet komen in al die onderdelen van wie jij bent. Waar Jezus je aankijkt, waar je echt eerlijk kan zijn over hoe je je echt voelt. Mensen durven dat niet te zeggen. Ik heb een preek, jongens. Ik zou willen dat ik hem kon houden hier, maar Jan Pol die moet nog zo nodig preken. Oh nee, ik hou op, Jan. Sorry. Ik hou zoveel van je. Het is 3-0, hè? Onthoud je wel, hè? Ja, het was 6-2, hè? 6-2, hè, was dat. Mag er ook gelachen worden in de kerk? Jawel, hè? Maar ik hou van je, ik ben een vriend. Dat weet je ook. Ik heb hem in Afrika gepreekt en ik was er zo... Weet je hoe die preek heet? Die preek heet Jezus wordt aangetrokken door jouw gebrokenheid. En ik kan je vanuit de Bijbel laten zien dat als mensen zwak zijn, dan is die daar. Ja. Ik kan het opsommen. Ik bedoel, vanaf het moment dat Elia onder de struik ligt en dood wil gaan, staat er verschijnt de engel des Heren in grote letters. Dat is een tekenbeeld van wie Jezus was. Raakt hem aan, geeft hem kracht. Mensen denken, en dat is het probleem, dat God offended is, dat hij beledigd is door jouw gebrokenheid. Omdat we altijd hebben gehoord, God kan niet zijn waar onrecht is, God kan niet zijn waar zonde is, en dus ook schuld en schaamte koppelen wij daaraan. En dan denken we, ja, God kan dus niet bij mij zijn. En als we dan fouten maken, als we zondigen, dan rennen we bij God vandaan, in plaats van dat we naar hem toe gaan. De Emmausgangers waren op de weg van twijfel. Wat moeten we nou nog geloven? We weten het allemaal niet meer. En ineens komt daar die derde man die zich verbindt in dat gesprek. De Heer Jezus is aangetrokken tot je zwakheid. Hij is aangetrokken tot demonie. Hij is aangetrokken tot ziekte. Hij is aangetrokken tot depressie. Hij is aangetrokken tot twijfel. Hij is aangetrokken tot, noem maar op, vul maar in. En zelfs bij Adam, toen hij gezondigd had, kwam hij even langs. Ja. Ja. Ze moeten erover praten. Toen gaf hij hem ook nog de allereerste mode. Ja. Een berenvel. Door God zelf gemaakt, hè? Ja, maar ik ben naakt. Ja, maar dat weet ik. Daarom kom ik ook even kletsen. Want je beeld van jezelf is nu veranderd. Daar ga jij het over hebben. Je ziet jezelf niet meer zoals ik je bedoeld had om te zien. En ik wil je zo uitnodigen om te zien dat in de puinhoop Jezus het ziet zitten met jou. Ik ben een opstanding in het leven. Nou ga ik in de richting van het einde van mijn verhaal. Is dat oké? Ik laat het nog even liggen. Mag dat? Moet ik oppassen dat ik het zelf niet overstruikel natuurlijk. Let op. 2 Koningen 7 vers 3. Are you ready? Ik heb er zoveel zin in. Dat is als je zelf weet wat er komen gaat. Dat is met de Heer Jezus ook. U maakt zich zorgen om iets waarvan hij al weet dat hij overmorgen de oplossing heeft. Leuk is dat, hè? Dan zegt hij ook, als ze eens zouden zien wat ik kon zien. En dat is ook mijn gebed, dat ik de ogen krijg van de Heer Jezus om te kunnen doorzien wat zo belangrijk is. 2 Koningen 7 vers 3. Nu waren er bij de stadspoort 4 mannen die aan huidvraat leden. En ze zeiden tegen elkaar, waarom zouden we hier de dood blijven afwachten? Als we de stad binnengaan, dan zullen we van de honger omkomen. En als we hier blijven zitten, sterven we ook. Laten we overlopen naar de Arameërs. En als ze ons in leven laten, blijven we leven. En als ze ons doden, dan sterven we. Bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Arameërs. Maar toen ze bij de rand van het kamp aankwamen, was er niemand te bekennen. De Heer had namelijk in het Armeense kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens van een groot leger. En de Arameërs die hadden tegen elkaar gezegd, hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen. Tegen het vallen van de avond waren ze er meteen vandoor gegaan. Met achterlating van hun tenten, paarden, ezels. Ze hadden het kamp hals over kop achtergelaten en waren gevlucht om met het vegenlijf te redden. En toen de 4 mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. En ze aten en ze dronken en ze namen het goud en zilver en kleren en dekens die ze aantroffen mee. Nadat ze hun buiten hadden verstopt, kwamen ze terug en gingen ze de volgende tent binnen. En ook wat ze daar vonden, namen ze mee om het te verstoppen. Jullie kennen de situatie en het verhaal waarschijnlijk wel. Wie van jullie kent het verhaal uit de Bijbel? Ja, de meeste. De stad wordt belegerd door de vijand en ze hongeren ze eigenlijk gewoon uit. En de situatie in de binnenkant van de stad is zo schrijnend dat er zelfs kinderen worden opgegeten. En op een gegeven ogenblik ook tegen de koning wordt gezegd, die dan op de muur staat van, joh, ik had gisteren afgesproken dat we vandaag mijn kind opeten, morgen de jouwe. En dan hebben we mijn kind op en nou is dat kind ineens verstopt. En die koning die scheurt zijn kleren en die rouwt en die zegt, hoe erg kan het zijn? Als er een situatie waarvan je zegt, worst case scenario, erger dan dit kan gewoon niet. Dat is wat er gebeurt. En dan vind ik het zo heel mooi typisch dat er dan 4 mannen zijn die eigenlijk helemaal niet meer welkom zijn in de stad. Die wel onderdeel zijn van dat volk. Misschien wel deeltjes van jezelf. Oh, dit is zo'n mooie beeldspraak. Let op. Je hart is belegerd door de vijand met angst, schuld en schaamte. En in je hart is het een puinhoop. En je probeert iedereen binnen te houden. Als men niet naar buiten komt, hoe erg het is. Niemand mag het weten. Maar er is ook een deel in jou. En dat zijn de melaatsen. Die zijn op zoek naar genezing. En die hebben eigenlijk toch al niet meer zoveel te verliezen. Ze hebben gezichtsverlies geleden. Ze zijn dan weggedrukt door zoveel verschillende mensen. En dat deel in jou hunkert ook gewoon naar die overwinning. En dat deel in jou is misschien wel dat deel dat zegt. Dat heeft je misschien hier wel naartoe gebracht. Dat je zegt, nou ja, baat het niet, dat schaadt het niet. We gaan maar kijken, we proberen het wel. Weet je hoeveel mensen extreem gezegend door Jezus achterblijven. Door puur te zeggen, baat het niet, dat schaadt het niet. Gaan ze ergens heen en komen ze compleet in de overwinning thuis. Omdat God het overneemt. En deze 4 mannen. Die besluiten om op te staan uit hun situatie en zeggen, dit is ook niks. Jezus zegt, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Get up! Sta op! Ga de wandeling aan. Ga richting het leven. Kom naar mij toe. Ja, maar Heer, dat betekent tranen. Sterker nog, deze mannen dachten, dan gaan we misschien wel dood. Maar ja, zeiden ze, als we de stad in blijven gaan, dan hou ik het ook niet meer vol. Weet je hoeveel mensen ik ken die zeggen, als ik eerlijk ben over de binnenkant, de toestand van wat er hier zich afspeelt, dan weet ik niet hoe lang ik het nog vol ha. Open up. Be honest. Sta op. Laat het licht van Jezus naar binnen komen. Zo belangrijk. En weet je wat ik dan zo ontzettend bijzonder vind? Dan zeggen ze, nou ja, we zien het wel wat er gebeurt. En dan gaan ze naar het kamp en dan staat er dit. De Heer, die had namelijk het Arameense kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens. Zal ik jou eens wat vertellen? Het geluid van paarden en wagens is het geluid van overwinning. En alles waar jij bang voor bent. En alles wat je niet onder ogen wil zien. En alles wat jou bedreigt aan de andere kant van de muur om naar buiten te komen. Iemand is voor je uitgegaan. En zijn naam is Jezus. En hij heeft het geluid van overwinning laten klinken in het kamp van jouw vijanden. Hij is gegaan en heeft het evangelie gebracht naar alle delen van jouw hart. Als hij in je leven, in je geest geboren wordt, komt hij er binnen en dan zegt hij, it is finished. It is finished. It is finished. Now come on. Get walking. Kom. Kom mijn kant op. Ja, maar hier. Ik vind het zo eng. En dan moet ik misschien wel huilen. Ja, zit hij, maar dat is goed. Laten we erover huilen. Laten we erover stil. Maar daarna ruimen we hem op. En dan hebben we erover gehuild. En dan ruimen we dat nog even op. Ja, maar Heer, dan moet ik misschien wel een paar jaar in therapie. Ja, who cares? Dan kom je tot leven. It is finished. Maar dan, Heer, dan kom ik hier. En dan is angst, schuld en schaamte intimideren mij. Vanaf een afstand. Over alles wat ik ben en wie ik ben. En zeg Jezus, oh nee, ik ben voor je uitgegaan. En ik wil geluid laten klinken in het kamp van de vijand. Schuld en schaamte zijn al lang op de vlucht. Because it is finished. Nou ja, als dit in Afrika was geweest, hadden ze de tent afgebroken. Nou. Maar u krijgt van mij een 6. Misschien kunt u zich zometeen nog herpakken. Even kijken wat er nog komt. Oh. Hey. Weet je wat ik zo vet vond? 2 Koningen 7 vers 12. Hoewel het midden in de nacht was, stond de koning op. Want die gasten die komen tot zichzelf en denken, ja, wat we nu hier allemaal voor onszelf hebben, dat is crimineel als we dat niet gaan vertellen. Dus er komen er een paar melaatsen aan de poort. En die vertellen, joh, het is veel beter hier buiten als daar binnen. Is het je ook opgevallen dat God soms hele vreemde mensen gebruikt om jou te vertellen wat beter is voor je? Jan-Paul? Dat er gewoon een David de Vos staat. En jongen vindt dat je misschien bij jezelf denkt, hoe kan jij dat nou allemaal weten, weet je wel? En misschien ben ik voor jou een melaatse. En denk je, jouw manier vind ik helemaal niet prettig. En je staat maar wat te schreeuwen. En dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. En ik vind je eigenlijk naar. Nou, dat kan best, maar ik heb wel goed nieuws. Hey, ik ben er. Ik heb goed nieuws voor je. Er ligt overwinning aan de andere kant. En weet je wat leuk is? De vijand is al lang weg. Hij is verslagen. Oh, ik vind het wel leuk. Ja, iemand heeft het al eerder gezegd, maar de duivel is eigenlijk een muis met een microfoon. Ja, ja toch? Ja. En mensen die denken dat hij nog steeds heel veel power heeft. Nee. Toen ik naar Afrika vloog, toen zou ik in een plaats een evangelisatiecampagne doen. Waarvan ze zeiden, David, weet je niet dat de plek waar je heen gaat zo'n occulte plaats is. En dat de plaats waar jij naartoe gaat, daar is de genocide begonnen. Dus weet wat je in je hoofd haalt, zeiden ze. Ik zei, ja, inderdaad. Ik ging erheen. Ik heb hem niet gezien. Ik zeg niet dat ik nooit geen strijd heb. Er wordt heel veel gevochten om mijn leven. Dat is daar wat u weet. Als die jongen stop, maar dan heb ik weer wat in mijn zak. En mag je af en toe best wel verbidden. Dat is ook een reële strijd. Maar ik heb gekozen. Groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Wie moet er nou bang zijn voor wie? Hij voor mij of ik voor hem? Ik kies het eerste. En dat is waar. En dat heeft alles te maken met hoe je naar jezelf kijkt. En dan staat er dat ze teruggaan. Midden in de nacht staat de koning op. Hoewel het midden in de nacht was, stond de koning op en hij zei tegen zijn raadsheer, ik zal u zeggen wat de Arameërs van plan zijn. Ze weten dat wij honger lijden en daarom hebben ze hun kamp verlaten en zich in het veld verborgen. En ze hopen dat ze ons uit de stad kunnen lokken, zodat ze ons levend gevangen kunnen nemen en de stad kunnen innemen. Als God iets moois doet in je leven, zijn er altijd van die figuren die zeggen, ja, het is vast een list. Dit is too good to be true, dat kan niet waar zijn. Want als je het doet, dan zul je het zien, dan kom je bedrogen uit. Moet je zo voorzichtig zijn voor dat soort figuren. En dan zijn er een aantal van de raadsheer die stelt ervoor, joh, er zijn nog een paar paarden over. En het is met de paarden al bijna net zo gesteld als talloze mensen in Israël. Er is bijna niets meer over. Laten we met 5 paarden die gaan kijken wat er aan de hand is. Het zijn altijd een paar dappere mensen die voor je uitgaan. Die met een verhaal komen en zeggen, joh, het is zo slecht nog niet. Het is misschien wel pijnlijk wanneer je begint, wanneer je eerlijk bent. Maar er komt iets moois aan. En ik stel voor dat we steeds meer leren luisteren naar die paar mensen die zijn geweest. 12 verspieders. 2 zeiden, you can do it. De rest hebben we nooit meer wat van gehoord. We weten hun namen niet eens. We weten niet wie ze zijn. Maar Jozua en Caleb zijn met Gods hulp. En dat is wat ik tegen jou zeg vandaag. Ken je leven niet. Ik weet niet wat je hebt meegemaakt. Misschien heb je wel 18 van die verschillende trauma's staan. Maar met Gods hulp is het mogelijk. Kun je daar aankomen. Kun je de opstanding en het leven meemaken. En dan staat er 2 Koningen 7 vers 15. De bode die volgde het spoor van de Arameërs tot aan de Jordaan. En de hele weg lag bezaaid met kleren en stukken uitrusting die de Arameërs in de haast hadden weggegooid. Weet je wat ik zo ontzettend mooi vind? Als je bereid bent om die weg te gaan, de weg van tranen, de weg van vloeibare woorden, liquid words, met Jezus gestorven bent en opstaat, dan is de weg voor voor jou daarna bezaaid met zegeningen. Die liggen voor het oprapen. Hier en daar en daar en daar. En dan zeg je, het is misschien niet makkelijk, maar het is wel mooi. Het is misschien niet makkelijk, maar het is wel mooi. En dan kom je terug en dan heb je wat uit te delen. En dan kun je een zegen zijn voor zoveel mensen om je heen. Nou, ik zou nog een heleboel kunnen zeggen, maar het is eigenlijk niet nodig. En dan moet je als prediker oppassen dat je niet maar door blijft gaan. Dus ik ga stoppen. En als een prediker zegt dat hij gaat stoppen, zeker als evangelist, moet je minimaal nog 5 minuten ongeveer rekening houden. Dat hij nog een soort einde aan zijn einde knoopt. Maar dan gaan we even naar Jezus. Weet je wat Jezus deed? Hij raakte de melaatse aan. Hij is niet vies van wat er in jou speelt. Niets is vies voor Jezus. De beelden op je netvlies zijn geen probleem voor hem. Trauma in je hart en je hoofd is no problem voor hem. God is een zo liefdevol, zo trouw. En toen ik onlangs met hem wandelde, en je mag eerlijk weten van mij, as I speak, I'm still on that journey. En sommigen zeggen, die reis die stopt nooit. Nou, oh, ik heb zoveel zin om even klaar mee te zijn. Omdat soms is het ook gewoon zwaar. Maar ik heb ook zo'n zin om aan die kant te komen van opstanding in het leven. En gewoon ver uit te kijken, de wind door mijn haren, alles van me af. En zeg, Jezus is mijn goede herder. Door de deur naar buiten. Oh, en dan gaan we naartoe. Hey, mag ik aan de band vragen om bij me te komen? Te ondersteunen. Het is een beetje een rommel hier. Ik zal even netjes opruimen. Ja. Alsjeblieft. Hey man. Weet je, er komt een moment dat je op je trauma's kunt zitten. En er komt een moment dat je er ook vanaf kan preken. En kan delen. En zeggen, hey man, come on. En ik weet, want dat is human nature. We hebben allemaal dingetjes. Toch? Allemaal dingetjes. Zo samen gaan staan, indien je kunt, in de aanwezigheid van de Heer. Lieve Vader, u weet dat ik het echt wel eens moeilijk vind. Het lijkt me makkelijk af te gaan, maar dat ik het echt wel eens moeilijk vind. Om dit soort boodschappen te brengen. Omdat ik mezelf liever zou zien als krachtige man. Met zoveel kracht en autoriteit en mooie wonderen. En de een naar de ander getuigenis. Maar als u ervoor kiest om dit gebroken hart te nemen. En als voorbeeld te stellen. Dan voel ik me vereerd. Oh, lieve vrienden, mag ik vragen het gebedsteam te komen hiervoor, het podium te gaan staan? Kom maar. Jezus. Welk nummer gaan we zo zingen, Glenn? Weet je dat al?
Ik ben zo dankbaar.
Ik ben zo dankbaar? Alright, ik ben zo dankbaar. Gaan we zingen. Voordat we dat doen, mag je ogen sluiten. Vader, ik heb het vandaag niet over je zonde. En ik heb het niet over je tekortkomingen. Ik heb het niet over jouw falen. Maar ik heb het over de woorden van de Heer Jezus, die die fluistert. Het is volbracht. En ik wil hem vandaag aan je bedienen. In die act. In de pijn. In je angst. In je gebrokenheid. Oh, wauw. Heere God, kijkt u echt zo naar mij? Vader, ik weet dat ik percentagegewijs nog maar een heel klein beetje ziet van wat u bedoelt of hoe u kijkt. Maar het is genoeg om een glimp te ontvangen van wat het betekent om te leven in opstandingskracht. Jezus zegt, sta op. Want ik stond op uit de dood. Sta op. En ik nodig je uit vanmorgen. Oh man. Zoveel van ons leven met ons aangezicht op onze gebrokenheid. Terwijl Jezus zegt, kijk naar mij. Kijk maar naar mij. De Heilige Geest trekt aan je vanmorgen met koorden van liefde. En hij zegt, kom. Kom door. Kom door. Stap over de dingen heen waarvan God heeft gezegd het is finished. En dat betekent niet druk maar weg. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt kom er door. Ik voel met je mee. En elke traan is voor mij een woord. En onthoud ik. Als jij wil opstaan vanmorgen en zeggen, yes, David, je preekt ook tegen mij. Mag je nu naar voren komen? Kom maar, zo snel als dat je kan. Kom maar, maak een statement, zeg, hier ben ik. Kom maar, ik sta op uit mijn gebrokenheid. Ik sta op uit mijn pijn. Ik sta op. Ik wil onder ogen komen, Heer, wat mij zo vasthoudt. Ja, kom, stroom, lek. Kom maar door en loop ook maar door. Loop maar door, we hebben ruimte nodig. We hebben ruimte nodig, we hebben ruimte nodig. Kom maar, ga staan. Vind een plek.